Dit is het Metropoolcafé met Louis Hubert.
Serge van Dam, welkom. Ja. Nieuwe directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Volgens mij begin september begonnen.
Ja.
En, bevalt het?
Ja, nee, ik vind het geweldig leuk. Het is natuurlijk een hele mooie club waar heel veel relevant onderzoek wordt gedaan. Het is heel leuk om daar leiding aan te mogen geven en mee te sturen op van wat gaan we nou de komende jaren eens onderzoeken.
En wat doet dat Kennisinstituut nu?
Ja, eigenlijk doen we onafhankelijk onderzoek voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En wat we met name doen is eigenlijk alle gebieden of alle modaliteiten binnen mobiliteit onderzoeken. En daar onafhankelijke rapporten over uitbrengen. Welke kant gaat het op? Wat zijn de feiten? En we brengen dus eigenlijk heel veel fact-based inhoud waar beleid op gebouwd kan worden.
Ja. Er zitten ook beleidsmakers hier. Hoe kunnen die jullie werk benutten?
Allereerst denk ik, feiten heb je nodig om beleid te bouwen. En je kan met feiten wensdenken doorprikken. En dat is naar mijn idee, zeker in het mobiliteitsveld, zie je nog wel eens dat er sprake is van wensdenken. En dat als we iets graag genoeg willen, dat dat dan ook echt gaat gebeuren. Maar wij laten dan zien bijvoorbeeld dat, ja, zo, dat we zover nog niet zijn, dat er veel meer moet gebeuren nog om ook echt die doelen te bereiken.
Er was een rapport en daardoor dacht ik van, oh, dat zou fijn zijn als je kan komen. Hè? 1 op de 10 Nederlanders ervaart problemen met het betalen van vervoer.
Ja.
De MRDA is vervoersautoriteit, dus dat is relevante informatie. Wat is er aan de hand?
Ja, wat we eigenlijk zien is dat wat we gedaan hebben, is we hebben een onderzoek gedaan waarbij we mensen gevraagd hebben, hè, van hoe zit het met de betaalbaarheid van mobiliteit. En Iris Roeleven is een van de onderzoekers die daar aan heeft bijgedragen. Dus als je de details wilt, ze zit daar aan het bank, steek nog zijn hand op, Iris. Ja. Als je wat meer wil weten over de inhoud van het onderzoek, kan je Iris straks bevragen. We weten het veel beter dan ik. Maar wat wij vinden is dat zo'n 10% van de huishoudens toch echt moeite heeft om de mobiliteit te betalen. Dat zit.
En wie zijn dat dan?
Weet je, nou, dat relateert in eerste instantie. Dat eerste kenmerk wat je natuurlijk vooral vindt, logischerwijs, is laag inkomen. Dat is een belangrijk kenmerk. Maar wat we ook zien is dat het heel vaak gepaard gaat met andere kenmerken. Dus als je bijvoorbeeld een slechte been bent, waardoor je geen OV kan gebruiken. Of dat als je dan eigenlijk. Als je daar, het is eigenlijk altijd een stapeling van problemen die ervoor zorgt dat dan echt ook mobiliteitsproblemen ontstaan.
De Mobiliteitsalliantie kwam ook met een onderzoek dat bevestigde min of meer wat jullie ook concludeerden.
Ja, dus in de hoofdlijn wel. Mobiliteitsalliantie heeft door Nibud een onderzoek laten doen op dit vlak. Hè. En Nibud heeft dan eigenlijk een theoretische analyse gedaan van wat is nou eigenlijk de minimum mobiliteitsbehoefte van mensen. Ja. En dat gerelateerd aan een standaard gezin. Maar daar is door de Mobiliteitsalliantie wel een iets te pittige conclusie aan gehangen. Dat een modaal gezin zijn bereikbaarheid niet zou kunnen betalen. Dat wordt eigenlijk niet onderbouwd door het Nibud-onderzoek. Dus een beetje ook in lijn met wat Barbara net zei. We maken het misschien iets erger dan het is. Ik denk dat we.
Maar je herkent van de andere kant, er zijn betaalbaarheidsproblemen. Nou, dat constateren is één ding.
Ja.
Maar dan het oplossen.
Ja, dat is eigenlijk de vervolgvraag. En dat is natuurlijk ook waar wij als onderzoeksinstituut wel. Ja, wij zijn geen beleidsmakers, maar we kunnen wel wat ideeën meegeven. Het eerste waar je naar kan kijken is voor die groep. We denken zo rond de 10% van de huishoudens heeft daar echt een probleem mee. Je kan op die groep, zou je gericht inkomensbeleid kunnen voeren. Dat is een optie. Je kan ook.
En werkt dat ook, weet je?
Ja, dat hebben we niet nog zo diep onderzocht. Er zijn wel een aantal voorbeelden van wat je daarmee kan doen. Wat je ook zou kunnen doen, meer gericht, is voor die groep mobiliteit betaalbaarder maken. Hè. Dus gericht mobiliteitsbeleid. Om die groep te voorzien van opties. Wat je natuurlijk als derde optie zou kunnen doen, dat vergeten we vaak, is nadenken over de nabijheid van voorzieningen. Als je niet zo ver hoeft te reizen, dan is die bereikbaarheid minder, of dan zijn de kosten van die mobiliteit minder een issue.
Ja.
Dit doet zich natuurlijk vooral ook voor als je wat verder weg wordt van voorzieningen. Dus ook denk ik in MRDA. Nou, als jij in Oude Leden woont of je woont in Monster en je bent slechter been en je moet naar een ziekenhuis, even die stapeling van factoren, dan heb je wel een probleem als je niemand kent die je even wil brengen met de auto.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat we. Even als voorbeeld.
Dan denk ik aan een rapport van PBL die zei die voorzieningen die zijn minder bereikbaar geworden.
Ja. PBL heeft dat onderzocht. Dat is een recent onderzoek. Wij lezen natuurlijk van dit soort onderzoek ook allemaal naar kijken van hoe dat matcht met wat wij zelf onderzoeken. Wat PBL heeft gedaan is eigenlijk in de tijd vergeleken wat nou de gemeten geografische bereikbaarheid is van voorzieningen. En dus tussen een aantal jaar geleden en nu zie je echt dat die is afgenomen. En dan bij hen springt het ziekenhuis bijvoorbeeld eruit als voorziening. Wat wij recent hebben gedaan is een iets ander onderzoek, maar wel over hetzelfde. Hè, van wat zijn nou acceptabele reistijden? En we hebben gewoon mensen gevraagd uit ons Nederlands Mobiliteitse Panel. Wat ervaren jullie nou eigenlijk in termen van acceptabele reistijden? Hè? Van wat zou je acceptabel vinden? En ben je dan ook in staat om dat te realiseren? Dan zien we eigenlijk dat voor heel veel bestemmingen mensen dat best wel oké vinden, dat het acceptabel is. Maar bijvoorbeeld een ziekenhuis springt eruit. En ja, daar kan je dus echt over denken. Waar komt het nou eigenlijk door? Hè? Zijn die ziekenhuizen die zijn natuurlijk voor een gedeelte gecentraliseerd. Waardoor voor een heel deel van de bevolking een ziekenhuis gewoon wat verder weg is dan een aantal jaren geleden.
Het ligt ook niet meer in de binnenstad, maar daarbuiten.
Ziekenhuizen zijn vaak autolocaties natuurlijk. Daar moet je rekening mee houden. Niet allemaal, maar een aantal zijn in een paar stappen wel ook natuurlijk met OV bereikbaar. Er zitten een paar dingen in. Als jij echt iets hebt, dan is het OV al heel snel geen optie als je naar een ziekenhuis toe moet. Dus met een gebroken been ga je niet zo snel met de tram, zeg ik dan maar even, als voorbeeld. En dan zie je dus dat je ook mensen, dat heb je toch weer die auto nodig om er te kunnen komen. En dat speelt
dat
wel mee.
Dat is een gegeven, zeg je? Nou, is dat toch wel iets waar...
Dat is natuurlijk deels een gegeven. Je is natuurlijk ook met doelgroepenvervoer kan je dat oplossen. Maar dat maakt wel dat een deel van de mensen zeggen, ik vind in ieder geval de reis met OV naar een ziekenhuis niet acceptabel. Die is langer dan dat ik eigenlijk zou willen.
Ja. Maar je zegt, overal zijn mensen eigenlijk wel tevreden. Hè? Acceptabele reistijd, maar... Wordt er dan niet gemopperd over files?
Ja, wij zijn als Nederlanders een beetje mopperaars van aard. Hè? Dus het is altijd wel fijn om iets te hebben om over te klagen. Maar we hebben in 2019, dat was echt wel het piekjaar voor COVID in termen van files. Hè? Hebben we dat ook aan weggebruikers gevraagd. En toen zag je eigenlijk dat er gewoon qua files dat men dat wel accepteert. En dat daar berusting in is. En dat in heel veel gevallen, ondanks congestie, de auto toch nog de snelste optie was.
Eigenlijk wel jammer, want we gaan naar duurzaam vervoer.
En ja, ja.
Hier OV, of zeg je van, gedachte.
Nee, dat is...
Doe maar elektrische auto's, dan ben je er ook.
Ja, dat is natuurlijk wel het risico, dat als we alles elektrificeren, dan staan we op een gegeven moment, en zelfrijdend maken bij wijze van spreken, dan staan we uiteindelijk nog steeds in diezelfde file. En dan komt nog steeds de vraag, bouwen we dan infrastructuur alleen maar voor de spits? Of bouwen we infrastructuur, en dat is wat de discussie die we net hadden met Barbara ook, bouwen we infrastructuur voor bereikbaarheid. Dus daar is wel een afweging in te maken. En ik denk wel dat we als we in de mix van verplaatsingen kijken, Esther zal het zo ook zeggen, maar de auto is dominant, hè, 70% van de reiskilometers. En daarna komt meteen de fiets. En dan OV is echt maar 11% van onze verplaatsingsmix. Dus we zijn zeker in stedelijke regio's sterk. Gefocust op OV. Maar de realiteit is dat we eigenlijk vergeten om te kijken van wat is nou de mix eigenlijk van modaliteiten zoals we die gebruiken. Ik denk dat we OV heel erg nodig hebben. Onverminderd. En dat het een heel belangrijk aandeel van de mix is. Maar ik denk ook dat de realiteit is dat de auto en de fiets heel belangrijk zullen blijven.
Ja.
En over het algemeen, dat is wat we wel onderzochten ook in 2019, zie je dat mensen een wat positievere attitude hebben tegen auto en fiets, als meer individuele vorm van transport. En een wat iets negatiever kijken naar zeg maar bus, tram, metro en naar OV. En ja, dat heeft ook allerlei redenen. Maar dat is wel een beetje de attitudes die wij vinden als we het vragen aan gebruikers.
Op dit moment werken we naast aan de economische visie ook aan de mobiliteitsvisie 2050. Dus ja. Wat verder weg.
Ja.
Heb je daar dingen in mee te geven, bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat die... Allereerst die verduurzaming gewoon een sleutelissue blijft. Hè. We zijn bezig, we weten wat er moet gebeuren. Maar zeker in MRDH, waar je heel veel goederenvervoer hebt. Een hele grote zeehaven. Hele belangrijke achterlandverbindingen naar Duitsland ook. Hè. Dat je heel goed moet nadenken over mobiliteit. Over verduurzaming, maar ook in relatie tot de toekomstige. Dus Barbara is weg, denk ik, maar
staat in de file.
Ja, dat je heel goed moet nadenken over de toekomstige economische structuur van de regio, omdat die ook bepalend is voor wat daaraan mobiliteit nodig zal zijn. Dat is de mobiliteit is ook een beetje de resultante van wat we doen met z'n allen. Daar rolt uit hoeveel we ons moeten verplaatsen. Daarbij denk ik dat, ik zei het net al een beetje, nabijheid van voorzieningen. Wij zijn in Nederland eigenlijk sinds 2012 is het ministerie van Vorm opgegeven. Nou, is er nu weer een ministerie van Ruimtelijke Ordening. We moeten heel goed met elkaar nadenken hoe we het land willen inrichten, ook hoe we deze regio willen inrichten. En daarbij moet mobiliteit niet de afgeleide zijn die aan het eind komt, maar je moet in dat proces ook over mobiliteit nadenken. En over wat jij nodig hebt aan infrastructuur. En
hoe je kan met mobiliteit ook een stimulans zijn voor.
Ja, dat is een lastige discussie. Het ging natuurlijk even over de drie noordelijke provincies. Hè. Dat heet dan nu de Lelylijn. Ik kan me herinneren, 20 jaar geleden heb ik als adviseur nog een keer meegewerkt aan de Zuiderzeelijn. Hetzelfde idee, misschien iets andere route. Waarbij het steeds gaat over wat is de uitkomst van de MKBA? En het steeds gaat over, krijgen we niet rondgerekend. Ik denk dat je... Het is heel Nederlands om dat te zeggen van geen positieve MKBA. Het is te duur. Dat is één manier om er naar te kijken. Je zou ook kunnen kijken, en dat vind ik wel mooi als je bijvoorbeeld naar de Noord-Zuidlijn in Amsterdam kijkt. Zo'n metrostation kan in het begin ergens in een weiland liggen, maar binnen 10 jaar, zeggen planologen wel, ligt ieder treinstation op de goede plek. Omdat daar omheen ook een clustering van ontwikkelingen kan plaatsvinden.
Doen wij dat goed met de oude lijn, de lijn Leiden-Dordrecht? Dat is ook de gedachte. Dan doen we meer stations, een metroachtige voorziening.
Daar zit ik niet goed genoeg in. Okay. Dat zou ik niet weten, maar het is een... Ja. Ik denk dat het een wat ander perspectief is, maar dan...
Maar duurzaamheid geef je mee voor die mobiliteitsvisie. Ja. Dat is een belangrijk eikpunt.
Ja. Wat ik bedoel te zeggen is dat je dus ruimtelijke ordening en mobiliteit integraal moet beschouwen om daar de goede keuzes te maken.
Oké. Okay. Zijn er mensen die Serge van Dam iets willen vragen? Ja. En graag even je naam zeggen.
Mijn naam is Ton Tobben. Goeiedag. Even een vraag. Ik heb zojuist een verhaal gehoord over de verhoging van de productiviteit in de regio. Tussen bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag. Ik kom zelf uit Westland. En in het Westland zien wij namelijk, als we kijken naar het openbaar vervoer, dat daar eigenlijk de afgelopen 20 jaar niks gebeurd is, terwijl we van 96.000 naar 118.000 mensen zijn gegaan. Het enige wat er gebeurt is dat er een bijdrage wordt gegeven jaarlijks van €353.000. En dan krijgen we een fietspad voor terug. Terwijl we juist constateren in uw opmerking over de visie naar de toekomst, dat eigenlijk we steeds meer moeten gaan fietsen. Maar het fietsen van 20 jaar geleden, dat ging met ongeveer 8 tot hooguit 12 kilometer per uur. En het fietsen momenteel, dat gaat met 18 tot 30 kilometer per uur. En dat betekent ook, dat hebben we ook vandaag nog kunnen constateren, dat er heel veel ongelukken gebeuren op fietspaden, vooral voor mensen boven de 60. Zou het niet de taak zijn om ook te kijken naar de toekomst, en dan heeft Barbara er zin, en dan heeft u misschien ook uw zin, dat we zorgen dat daar een snelle treinverbinding of tramverbinding komt, zoals die in al 20 jaar geleden verteld is in het Westland. We krijgen een light rail, eventueel naar de Horticampus, zodat we kunnen zorgen dat daar een concentratie is, zodat mensen daar zo ook productiviteit kunnen ontwikkelen. Want om iets te ontwikkelen, moet je ergens komen. Dat was de vraag.
Ja, dat is denk ik precies de discussie die je moet voeren. En kijk even voor het fietsen naar Esther, want en ook zeker de fietsveiligheid. Dus die pas ik even naar jou door. Maar het is ook precies de vraag van, als je wil ontwikkelen, en dat zou zitten in die volgordelijkheid, en als je wil ontwikkelen ergens economisch, wat ga je dan doen? Ga je eerst infrastructuur aanleggen? Of zeg je, ja, we moeten eerst nieuwe bedrijvigheid hebben, dan volgt die infrastructuur. En dat is volgens mij ook politiek een hele lastige afweging. Maar dat is wel het gesprek dat je met elkaar moet hebben, inderdaad. En ik zou niet het antwoord hebben of je dat nou wel of niet moet doen. Of dat ook niet, of dat dan nu de beste oplossing is.
Maar besturen is natuurlijk vooruitzien.
Ja.
En als je dan enigszins vooruitkijkt, dan heb je toch te maken met de bijdrage die iedere individuele partner doet van de 21. En dan zie je wel bijvoorbeeld dat er in Den Haag vanaf station Hollandspoor tot het centrum van Scheveningen wordt daar straks over 5,6 kilometer een dure intercity wordt er aangelegd. Terwijl er, denk ik, aan de hand van het budget veel beter budget besteed zou kunnen worden om te zorgen dat de hele regio, hetgeen wat Barbara ook noemde, tussen Rotterdam en Den Haag, dat gebied eens een keer goed bereikbaar wordt.
Ik zie dat wat Barbara noemde als een hartekreet. Ik geef nog iemand de gelegenheid om een vraag te stellen. Deze meneer.
Remco Derksen. Serge, jij hebt in je vorige baan Rijkswaterstaat internationaal nogal veel gezien. Zijn er nou typische voorbeelden internationaal waar je zegt dat zou nou eens mooi zijn voor deze regio als toekomstperspectief?
Ja, die zijn er wel. Maar om eens te stellen. Nou, ik denk dat je naar meerdere, zeg maar, grootstedelijke regio's moet kijken. Ik was vorig jaar september nog in Parijs. En daar was ik eigenlijk erg verbaasd over hoe snel ze daar nu allerlei, zeg maar, semi-geautomatiseerde bussen ontwikkelen. Eigenlijk op bestaande infrastructuur de dichtheid van het aantal verbindingen enorm verhogen. Maar hoe ze ook wel zien, dat merk je daar in Parijs, als je dat metronetwerk bekijkt. Nou ja, je moet oordoppen in, hè, want het rammelt uit elkaar van ellende. Maar dat is dat ze daar ook heel erg mee bezig zijn. Van, ja, dit is zo cruciaal om die regio gaande te houden. Hoe gaan we dit nou naar de toekomst brengen? Maar dat vind ik, dat soort grootstedelijke regio's, daar moet MEDA zich echt mee vergelijken. En ook kijken, nou ja, dingen. Het ging natuurlijk in mijn vorige werk veel over zelfrijdend en innovatieve mobiliteit. Dan zie je dat in Nederland nog beperkt van de grond komt. Hè. Er is in Rotterdam volgens mij Rivium. Hè. Maar dat op dat soort innovaties versneld doorpakken en die invoeren in de mix, daar zijn we in Nederland nog niet zo heel goed in.
En daar moeten we beter in worden.
Ja, dat zou ik wel zeggen, want het helpt wel volgens mij om meer variëteit te brengen in het aanbod van mobiliteit wat we hebben.
Dankjewel, Serge, voor je komst ook.
Dit was het Metropoolcafé van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Blijf ons volgen via je favoriete podcast-app.